Laten we samen stil worden voor het aangezicht van God en ons hem toewijden en onze harten op hem richten. Wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, nog bedrieglijk zweert. Die zal van de Heren een zegen wegdragen en de gerechtigheid van de God zijns heils. En in de naam van die God zijn we vanmorgen samengekomen, die God die hemel en aarde gemaakt heeft, het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar de volgende coupletten zingen van dit prachtige aanbiddingslied. Lied 669, 2, 3 en 4. En vanmorgen willen we met name ook stilstaan bij de heiligheid van God. En met name ook dat derde couplet wat we met elkaar gezongen hebben. Daar wordt soms wat vreemd tegen aangekeken. Er staat heilig, 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 gij zijt gij omkleed met het duister. Wij denken altijd, ja, God is toch een God van licht. Hoe kan God omkleed zijn met duister? Voor ons ontoegankelijk, onzichtbaar, majesteit en luister, onpeilbaar diep. Nou, we willen daar vanmorgen met elkaar over nadenken en met Mozes als het ware de berg opklimmen, waar we net iets over gehoord hebben. Wie mag de berg des Heren beklimmen? En mogen ontdekken iets over de heiligheid en de grootheid van God. We hopen dat we echt een hele fijne samenkomst met elkaar mogen hebben. We hebben vanmorgen de zendingscollecte, zoals ook gezegd is, voor Guus en Jannie Brinkske. En we willen straks ook gaan bidden voor het werk van Guus en Jannie. Kort voor hun vertrek hebben ze nog een conferentie meegemaakt in Vilhena, waar ook een kleindochter van Guus nog tot geloof gekomen is en een aantal andere mensen. En dat was best wel heel indrukwekkend, deze conferentie. We bidden voor een goede verloftijd van hen hier in Nederland. En ze schrijven ook: voordat ze in San Paola op het vliegtuig stapten, heeft Guus nog 2 diensten geleid op een discipelschapsschool in die stad. En het adres van Guus en Jannie is Stationsplein 10, maar dat zal waarschijnlijk wel bij het zendingsbord ook hangen. En we hopen dat ze een hele fijne tijd mogen hebben. Komende week is donderdag, is zuster Oogjes jarig. Zuster Oogjes. De eerste zondag van april, paaszondag, is dat 4 april? Of 4 april, dan zal er een doopdienst gehouden worden. En een van hen die dan gedoopt zal worden is Chris Kwartie. Ik weet niet of Chris in ons midden is. Chris, zou je even willen gaan staan? Dan weten we wie Chris is. Op het balkon kunt u het allemaal zien en hier beneden niet allemaal, maar Chris, fijn dat je de stap gezet hebt om in gehoorzaamheid de Heer te willen volgen in de doop. Dankjewel. En we hopen dat de stap van Chris ook andere mensen aan het denken zet om deze stap te zetten. Meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan bij de raad en dan kunt u zich misschien ook voegen bij Chris en misschien bij anderen om zich te laten dopen op paaszondag. We willen hartelijk welkom heten ook weer in ons midden Henk. We hebben een tijd gemist, maar fijn dat je er weer bij bent. En we hopen dat je het vol kunt houden en met ons een hele fijne dienst mag hebben. Rinke Kusveller is geopereerd en hij is weer op zaal. En naar het laat aanzien gaat het allemaal prima met hem. Afgelopen zondag hebben we Sanne ter Haar op mogen dragen aan de heren. Maar diezelfde dag is Sanne ook in het ziekenhuis terechtgekomen met een RS-virus, waar ze voor behandeld wordt. En het is best wel heel spannend en zorgelijk. Wilt u alsjeblieft deze tijd ook bidden voor Sanne? Ook Puk is geopereerd en Puk, de kleindochter van Wim en Minnie Veldman. En Minnie vertelde net dat het de goede kant op gaat met Puk en daar zijn we heel erg blij mee. Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen over deze samenkomst? Vader in de hemel, wat is het geweldig om vanmorgen hier weer bij elkaar te mogen zijn. Dank u wel, Heer, dat u ons bewaard heeft de afgelopen week en dat we deze nieuwe week mogen beginnen met een ontmoeting met u. Heer, het is zo belangrijk om een week te beginnen, überhaupt altijd te beginnen met u. Niet alleen de week, maar elke dag weer opnieuw. En we danken u, Heer, dat u elke dag ook klaarstaat voor ons. En klaarstaat om met ons de dag in te gaan, met ons de week in te gaan. En we danken u, Heer, voor uw trouw. We danken u, Heer, voor uw bemoeienis in ons leven. En dat u ook geïnteresseerd bent, Heer, in het welzijn van ons leven, in het doen en laten. Heer, u trekt zich aan, Heer, hoe het met ons gaat. En we danken u, Heer, dat u niet de God bent die alleen maar in de hemel ergens op een troon zit, maar dat u in de Heer Jezus Christus naar ons toegekomen bent. En dat u door de Heilige Geest zich verbonden hebt met ons leven, Heer, en in ons woont. Heer, wat is het geweldig om dat te mogen weten. Wil u danken, Heer, voor uw liefde en voor uw trouw in ons leven. Heer, dank u wel voor de geboorte van Daan. Dank u wel dat u het allemaal wel gemaakt heeft. En wilt u Gijs en Mirjam zegenen met hun 2 zonen inmiddels, Heer. En ja, wilt u Mirjam ook een voorspoedig herstel schenken. En wilt u Daan ook heel veel voorspoed geven, ook in zijn ontwikkeling. Heren, we willen u ook danken voor zuster Oogjes, dat ze ook donderdag jarig mag zijn. We weten, Heer, dat de band tussen haar en onze gemeente niet meer is, maar we willen haar danken, Heer, u danken dat ze een kind van u mag zijn. En we willen u bidden, Heer, wilt u haar ook een hele fijne verjaardag geven en tot uw doel komen, ook in haar leven. We willen u danken, Heer, voor Chris, die zich aangemeld heeft voor de doop. We weten, Heer, dat de weg naar zo'n doopdienst vaak ook een spannende weg is, een weg waarin je zo makkelijk aangevallen kunt worden. Maar wil u bidden, Heer, wilt u Chris heel dicht nabij zijn. En laat het ook zo zijn, Heer, dat zijn beslissing ook tot voorbeeld mag zijn voor meerdere bij ons hier in de gemeente. En dat we ook met Paas een hele fijne doopdienst mogen hebben. Wil u bidden voor Rinke, Heer, wilt u hem ook verder herstel schenken. Dank u nu dat de operatie zo goed geslaagd is. Wil u bidden voor Marie, Heer, wilt u haar ook bemoedigen en haar heel veel kracht geven om dit allemaal ook vol te houden. Wil u bidden ook, Heer, voor Sanne, die in het ziekenhuis terechtgekomen is, kort na het opdragen van haar. Heer, we dragen haar nogmaals op aan uw genade. En we willen u vragen, Heer, wilt u zich ontfermen over dit hele jonge leven en haar ook alsjeblieft genezing schenken. Heer, wilt u met Puk ook zijn, Heer, dank u wel dat het een stuk beter gaat met haar. En wilt u zich verder over haar ontfermen, haar ouders en grootouders. Heer, dank u wel dat Henk ook weer bij ons mag zijn. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hem ook verder herstel schenken en dat hij ook mag aansterken. Heer, wilt u met broeder Schreurs zijn die erg ziek is. Dank u wel dat zijn vrouw bij ons mag zijn en wilt u haar ook bemoedigen. En wilt u uw handen op broeder Schreurs leggen en dat hij mag ervaren, Heer, dat u een God van nabij bent. Zo willen we ook bidden, Heer, wilt u met zuster Schaap zijn in Hogeveen. Wilt u haar ook een voorspoedig herstel schenken. En wat zou het fijn zijn, Heer, als ze ook weer terug mag komen in haar eigen huis en in de gemeente. Zo willen we ook danken dat we vanmorgen de collecte bijeen mogen brengen voor broeder en zuster Brinkske. Heer, dank u wel dat u hen naar Nederland gebracht heeft voor een verloftijd. En wilt u hen een hele goede tijd geven. Dank u wel voor het werk in Brazilië. Dank u wel voor de conferentie die hij pas mocht bezoeken en waar ook een van zijn kleindochters tot geloof gekomen is. Dank u wel voor de volledige nieuwe toewijding van André aan u. Heer, wilt u hem ook verder zegenen? Heer, en ik wil u danken, Heer, voor al het werk wat gedaan mag worden daar in Brazilië. En dat we zo als gemeente daaraan verbonden mogen zijn. Wil u bidden, Heer, voor Nederland. U weet, er is heel veel aan de hand in de regering in Nederland. Maar wil u bidden, Heer, wilt u alstublieft met de regeringsleiders zijn, met het vorstenhuis. En wilt u Nederland alstublieft sparen. Heer, dank u wel dat we ook mogen bidden voor uw volk Israël. Wilt u uw volk beschermen. En wilt u ook tot uw doel komen met uw volk. We willen ook bidden, Heer, voor al de eenzamen onder ons die hun geliefde moeten missen. Heer, zegen hen, geef hen kracht. Heer, dank u wel dat we ook voor de kinderen mogen bidden op de zondagschool. Heer, zegen hen ook vanmorgen en geef hen een hele fijne dienst. Dank u wel, Heer, dat we zo onszelf in u toe mogen vertrouwen voor deze morgen. En we zien uit naar de dingen die u vanmorgen gaat doen. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen een drietal liederen zingen uit de bundel Opwekking. Over het eerste lied moet ik even wat uitleggen. Dat is lied 159 uit de bundel Opwekking. Dat zingen we in kanon. Dat kun je in twee partijen zingen. Misschien kan de Biemen daar een klein beetje rekening mee houden. We beginnen gewoon met elkaar te zingen. Heere der Heren, Koning der Koningen. En als we beginnen met het Halleluja, dan zingen inderdaad de zusters onder ons, de vrouwen, het Halleluja. Nou, dat hoeft de Biemen niet helemaal aan te geven, want dat kennen we uit ons hoofd. Maar dan beginnen de mannen, die beginnen al gelijk met het tweede couplet. Eer aan de Vader die alle dingen schiep. Ja, dus we slaan het Halleluja in de Biemen over. Maar de mannen gaan gelijk verder met eer aan de Vader. Maar de vrouwen moeten dus dan niet naar de Biemen kijken. Die zingen Halleluja. En als de mannen klaar zijn met eer aan de Vader, dan gaan de mannen halleluja zingen en de vrouwen eer aan de Vader. En dan sluiten we het af. Ja? Oké. Het is maar dat u het weet. Lied 369 uit de bundel Opwekking. Wie mag de berg des Heren beklimmen? Hij die rein is van handen. Wat is het geweldig dat wij door de Heer Jezus tot God mogen naderen. En alleen door de genade van de Vader mogen we binnengaan. 369.
Oh.
We gaan daar samen ook iets over lezen. Het is onvoorstelbaar dat hier staat, u roept ons in uw nabijheid. Dat heeft God ooit bij Mozes gedaan. God op de berg. Mozes beneden aan de berg. En God riep Mozes in zijn nabijheid. Laten we er maar eens wat over lezen, want als je dat leest, dan denk je, hoe is het mogelijk dat God mij in zijn nabijheid roept? Ik wil graag met u lezen Exodus hoofdstuk 19. Exodus 19, ik heb een beetje gedacht van, ja, moet ik hier een klein stukje uithalen? Maar het is me niet gelukt. Ik dacht, ik moet het toch maar in zijn geheel lezen om u over de omstandigheden rondom de berg Sinai iets te kunnen lezen, zodat u een klein beetje een indruk hebt van wat daar gebeurde. In de derde maand, Exodus 19, in de derde maand na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, op diezelfde dag kwamen zij in de woestijn Sinai. Nadat zij van Refidim opgebroken waren, kwamen zij in de woestijn Sinai en legerden zich in de woestijn. En Israël legerde zich tegenover de berg. Toen klom Mozes op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg en zeide, zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaar heb aangedaan. En dat ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. Een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die de Heere hen gesproken had voor. En het gehele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de Heere over. Daarna zeide de Heere tot Mozes, zie, ik kom tot u in een donkere wolk, opdat het volk kan horen wanneer ik met u spreek. En zij ook voor altoos in u geloven. En Mozes deelde de woorden van het volk aan de Heere mede. En de Heere zeide tot Mozes, ga tot het volk, heilig hen heden en morgen. En laten zij hun klederen wassen. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn. Want op de derde dag zal de Heere nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinaï. Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde kring houden en zeggen, wacht er u voor de berg te bestijgen en voor de voet ervan aan te raken. Ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. Geen hand zal hem aanraken, want dan zal men zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Hetzij dier, hetzij mens, hij zal niet blijven leven. Eerst bij de langgerekte toon van de horen mogen zij de berg bestijgen. Toen daalde Mozes de berg af naar het volk. Hij heiligde het volk en zij wiesen hun klederen. En hij zeide tot het volk, wees over 3 dagen gereed. Nader niet tot een vrouw. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er een donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de berg. En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de Heere erop nederdaalde in vuur. De rook daarvan steeg op als de rook van een oven. En de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bezuin was gaandeweg sterker, zeer sterk. En Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de Heere neder op de berg Sinai, op de bergtop. En de Heere riep Mozes naar de bergtop en Mozes klom naar boven. Daarna zeide de Heere tot Mozes, daal af, waarschuw het volk dat ze niet doordringen tot de Heere om iets te zien. Dan zouden velen van hen vallen. En ook de priesters die tot de Heere naderen zullen zich heiligen, opdat de Heere niet tegen hen losbreken. Toen zeide Mozes tot de Heere, het volk kan de berg niet bestijgen, want gij hebt ons gewaarschuwd, zet de berg af en heilig hem. Daarop zeide de Heere tot hem, ga, daal af en klim met Aaron naar boven. Maar de priesters en het volk mogen niet doordringen om tot de Heere op te klimmen, omdat hij niet tegen hem losbreken. Toen daalde Mozes af tot het volk en zeide het hun. De hele indrukwekkende geschiedenis rondom de berg Sinaï. In het Nieuwe Testament staat er ook nog iets over wat ik met u wil lezen. In Hebreeën hoofdstuk 12, vers 18. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 18. Hebreeën 12, vers 18, daar staat. Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bezuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd. Want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo ontzaglijk was het verschijnsel dat Mozes zeide, ik ben enkel vrezen en beving. Maar gij zijt genade tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem, en tot 10.000 tallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven is in de hemel, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben. En tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. En tot het bloed der besprenging dat krachtiger spreekt dan Abel. Zie dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want alsgenen niet ontkomen zijn toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die uit de hemel spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen. Doch thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende, nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal doelt op een verandering van wankelende dingen, als van iets dat slechts geschapen is, op dat blijven wat niet wankel is. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren en hem wel op welbehagelijke wijze, hem met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. We gaan met elkaar zingen en collecteren. Collecteren voor het werk in de gemeente en het werk wat Guus en Jannie Brinkske in Brazilië mogen doen. We doen dat tijdens het voorspel en het zingen van lied 886 uit Johannes de Heer. O God, als oog en oor het aanbiddelijk wonder. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Prachtig lied. Wat gebeurde daar? Daar beneden in de Sinaï-woestijn. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Er zijn er, weet ik, wel eens wat mensen vanuit onze gemeente in Egypte geweest. Als je de Sinaï-woestijn helemaal naar beneden afzakt, dan kom je die punt, helemaal het zuidelijke puntje van de Sinaï-woestijn. En daar heb je een geweldig gebergte. Heel veel mensen denken aan de woestijn, aan een grote vlakke zandbak. Nou, dat is de Sinaï-woestijn geenszins. De Sahara-woestijn wel. Maar de Sinaï-woestijn is erg bergachtig. Onherbergzaam. En als je dan beneden in de Sinaï-woestijn komt, dan kom je op een soort hoogvlakte. En rondom de twee hoge toppen die daar uitsteken, die wij kennen als de berg Sinaï. Dat zijn twee bergtoppen van de een 2200 meter hoog en de ander 1900 meter hoog. Daaromheen, daar ligt een soort dal, ingesloten door allemaal rotsen. En daar tegenover deze bergtoppen, in dat dal, zo'n 1500 meter hoogte, daar legerde het volk Israël zich. Weet u hoe lang? Hoe lang ze daar gebleven zijn? Nou, u hoeft het niet op te slaan, maar u kunt het later misschien nog eens opslaan. In Numeri 10 vers 11 daar staat dat ze pas bijna een jaar later verder trokken. Dus ze zijn er een jaar om die bergtop heen gebleven. Dan kun je wel eens afvragen van, Heere God, was dat nou de bedoeling van die uittocht? Was dat nou de bedoeling van de Exodus, de uittocht uit Egypte, dat we hier een jaar daar om die berg, daar een beetje onze tentjes opslaan en daar kamperen? Ik dacht dat we met een ander doel uit Egypte geleid zijn. Zo meer nog daarover. Misschien ook wel heel interessant om te weten wanneer ze daar kwamen. Nou, hier staat in Exodus 19, in de derde maand, toen eigenlijk de derde maand aanbrak, staat er letterlijk. In de derde maand. En dan staat er juist toen de derde maand kwam, juist toen. Een heel eenvoudig rekensommetje maakt dan duidelijk, de uittocht vond plaats op de 15e van die eerste maand. Dat weten we allemaal wel waarschijnlijk. De 15e van de eerste maand. Er zijn 15 dagen voorbij gegaan. En dan komt er een maand van trekken door de woestijn. En zo'n maand van zo'n 30 dagen. Dan kom je op 45 dagen. En dan in de buurt van de derde maand komen ze daar bij die berg Sinaï. Heel veel bijbelleraren geloven met mij dat toen God zich openbaarde aan het volk van Israël op die berg, dat het zeer waarschijnlijk 50 dagen na het paaslam was. 50 dagen na de Exodus. 50 dagen na het paasfeest komt voor ons het Pinksterfeest. Waarin God zich op een machtige manier manifesteert en als het ware uit de hemel naar beneden komt en zich één maakt met het volk. Het is heel belangrijk om zo'n stukje uit de Bijbel niet zomaar als het ware te lezen en zeggen, nou dat is het dan, maar dat je ook als bijbelgetrouwe gemeente en als bijbelgetrouwe christen de verbanden kunt leggen tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En dat je gaat begrijpen, steeds meer gaat begrijpen, hoe de Bijbel in elkaar steekt. En wat God ons ook in dit gedeelte juist te leren heeft, te zeggen heeft. Dus ik denk dat dit gedeelte, zo'n 50 dagen na de Exodus, na de verlossing, alles te maken heeft met ons, met onze verlossing, met dat wat God gedaan heeft in de gemeente. Misschien is het ook heel goed om te weten, wat ik net ook al zei, de uittocht van Egypte. Waarom was deze er? Waarom was die uittocht uit Egypte er? Weet u dat je nergens, ook in de geschiedenis van Mozes, kunt lezen dat God tegen Mozes zei: Mozes, ik ga jou gebruiken om dat volk uit Egypte te verlossen en te brengen naar het land Kanaan. Staat er niet. Staat er helemaal niet. Ze gaan ook niet naar de farao toe en zeggen: laat mijn volk gaan, want we moeten op weg naar het beloofde land. Staat er niet. Elke keer als Mozes voor farao verschijnt, dan zegt Mozes tegen farao: laat mijn volk gaan, opdat mijn volk mij zal dienen in de woestijn. Ze zijn verlost uit Egypte om God te dienen. Heel vaak denken wij als christenen: wat fijn, Golgotha. Wat fijn, onze zonden zijn vergeven. Wat fijn dat de Heer Jezus daar de overwinning behaald heeft en dat we nu eeuwig leven hebben en op weg zijn naar de hemel. We hebben als het ware onze ticket gekregen. Is dat het doel van Golgotha? Is dat het doel van onze verlossing? Broeders en zusters, laat het vanmorgen duidelijk zijn. De verlossing, het Golgotha gebeuren, de overwinning op Golgotha, heeft maar één doel: dat wij in dienst genomen worden van God. Dat wij dienstknechten worden van God. En niet van onszelf. Het is echt niet zo van: na Golgotha, oogkleppen op naar de hemel. God wil jou gebruiken. God wil ons dienstbaar hebben in zijn gemeente. En daarom staat er ook, als we Exodus 19 erbij pakken, dan zegt God tegen Mozes als eerste, als Mozes tot God opklimt, dan zegt hij in het vierde vers: Mozes, je hebt gezien wat ik gedaan heb. Je hebt gezien wat ik gedaan heb. Ik heb met de Egyptenaren afgerekend. Ik heb daar, als het ware, die slavenhandelaar die jou gevangen hield, heb ik overwonnen. Ik heb je op arendsvleugelen gedragen. En dan staat er: en ik heb je tot mij gebracht. In vers 4 staat dat. Je hebt gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan en dat ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Dat was het doel van de uittocht. Ik heb je tot mij gebracht. Ik heb je tot mij gebracht. Ik heb je uit Egypte verlost. Ik wilde je graag bij mij hebben. En dat is Gods bedoeling. Broeders en zusters, jongens en meisjes, als je de Heer Jezus kent en als je weet dat hij zijn bloed heeft laten vloeien op Golgotha, dan was er maar één doel. Hij wilde graag zijn kinderen weer bij hem hebben. Ik heb je tot mij gebracht. En nou komen we natuurlijk bij een hele belangrijke vraag, die ik je echt vanuit de grond van mijn hart wil stellen. Ben je dicht bij God? Ben je dicht bij God? Heb je het gevoel, inderdaad, en mag je dat ook weten, dat je door Golgotha dicht bij God gebracht bent? Of is God voor jou nog steeds een vreemde gebleven? Is God voor jou nog steeds heel ver weg? Het is zo ontzettend belangrijk dat je als gemeente weer opnieuw tot de conclusie komt: God heeft ons verlost om ons tot hem te brengen. En laat er tussen God en jou niet in komen te staan. Ervaar je God in jouw leven? Heb je werkelijk, zoals Roel dat ook zei, dat sprak me erg aan, zoals jij dat hier ook bij de mededelingen zei, dat er is zo'n ontzettende verleiding in deze wereld om maar een klein beetje te gaan geloven. Een beetje laks te gaan geloven van God staat in dienst van mij. De kerk staat in dienst van mij. De oudsten van de gemeente, dat zijn mijn dienstknechtjes. Die moeten precies doen wat ik van hen vraag. God is er voor mij. Terwijl de Bijbel ons heel anders leert. Wat hier zo mooi is, dat is, God zei, ik wil niet dat jullie al je energie besteden aan die stenen bakken daar in Egypte. En al die voorraadsteden bouwen voor Egypte, daar dien je mij niet mee. Daar dien je Egypte mee. En weet je, ik bevrijd je uit die slavernij en je mag mij gaan dienen. Misschien zijn er nog steeds mensen onder ons die nog steeds stenen aan het bakken zijn voor Egypte. Huis aan het bouwen zijn voor de Egyptenaren. En God niet dienen. Mensen, wat vond ik het een moedig besluit van een aantal politici. En dan zie je maar weer dat Nederland uiteindelijk niet door mannen, maar door de vrouwen van de politici geregeerd worden. En dat ze op een gegeven moment zeiden van, je bent te veel van huis. Kom maar eens wat meer thuis bij je kinderen. En laat maar eens zien dat je in de eerste plaats vader bent. En daar hebben we het ook over natuurlijk met de ouders, met pubers. Mensen, wat is het belangrijk dat je je energie niet aan dingen geeft waarin je God niet dient. Maar dat je in de eerste plaats je energie geeft aan dat waarvan je zegt, hier dien ik God mee. En dat kan in je gezin zijn. Dat kan in de gemeente zijn. Dat is de roeping. En daarmee heeft God ons geroepen. Je mag in mijn dienst komen. En dat zijn de drie dingen die ik even met u wil doorspreken. Want er staat er in vers 5 en vers 6 van Exodus 19. Indien gij aandachtig naar mij luistert. Dat is heel belangrijk. Open oren naar het woord van God. We willen graag volgens onze missie een bijbelgetrouwe gemeente zijn. Waarin er onderwijs is in het woord. Het tweede, dat staat er, en mijn verbond bewaart. En dat verbond, dat heeft te maken met gemeenschap hebben met de Heer. Door het bloed van Christus. Dat is het verbond. Golgotha, het kruis, de opstanding. En dan staat er dan. Wat is dan het gevolg? Ten eerste, je bent, wat staat er? Je bent uit alle volken, ben je mijn eigendom. Zie je dus staan in vers 5? Je bent mijn eigendom. Het tweede, je bent voor mij een koninkrijk van priesters. En ten derde, je bent voor mij een heilig volk. Dat is het resultaat. Je bent mijn eigendom. Ik zou wel eens willen, broeders en zusters, dat we dat wat meer tot ons door lieten dringen. De Heere God heeft Israël losgekocht. Hij heeft Israël gekocht en er staat zo mooi in de Korinthebrief dat wij zijn gekocht en betaald. We zijn van hem. Als je kijkt naar het volk van Israël, dat volk van Israël is geboren uit Isaac. En Isaac is geboren uit een dode moederschoot. Nou, als er één volk is op aarde wat bestaansrecht heeft door een wonder van God, dan is het wel het volk van Israël. Dat volk van Israël, wat als het ware uit zo'n groot wonder, biologisch wonder geboren is. God heeft Israël gemaakt en God heeft Israël gekocht. Je bent mijn eigendom. En broeders en zusters, of je het nou leuk vindt of niet, als je gelooft in het offer van Christus, Daar is de prijs voor jou betaald. En dat betekent, je bent niet meer van jezelf. Accepteert u dat? Wilt u dat accepteren vanmorgen? Je bent niet meer van jezelf. God heeft je gekocht. Je bent zijn eigendom. Moeilijk, hè? Moeilijk om dat te accepteren. Maar dat is geloofsleven. Dat is christen zijn. Je bent zijn eigendom. Ten tweede staat hij, je bent mijn koninkrijk. We hebben net dat lied gezongen. Hoe groot zijt gij? En dan staat er, dat derde couplet, waar ik mij met Christus mag gestorven weten en leef door hem, nu door geen vrees benard. En dan staat er, nu de overwinnaar op de troon gezeten is, ook troont in mijn, door hem gereinigd hart. Als hier staat, je bent een koninkrijk van hem, dat betekent mijn leven, mijn hart is een troon waar hij als koning mag regeren. Dat hebben we net wel gezongen. Ik hoop dat u het gemeend heeft wat u gezongen heeft. Dat hij mag tronen in het hart wat in mij gereinigd is door het bloed van Christus. Troont hij, is hij koning in ons hart. Een koninkrijk. Zoals God koning mocht zijn onder het volk van Israël, mag hij koning zijn in ons hart. En natuurlijk zal hij uiteindelijk de zichtbare koning worden op aarde door zijn volk Israël. Maar hij mag vandaag koning zijn in ons hart. Is hij koning in ons leven? En niet alleen een koninkrijk, maar ook priesters. Wij mogen anderen vertellen wie hij is. En dan staat er, je bent mijn geheiligd volk, apart gezet. Mij toegewijd. Anders dan al die andere volkeren. Ik heb het wel eens gezegd, waarin zijn wij anders dan niet-christenen? Mag de wereld aan ons zien dat wij inderdaad anders zijn? We zijn gekocht en betaald. We zijn zijn koninkrijk. Wij mogen priesters zijn. En weet je, als priesters mogen we met elkaar lichamelijke offers brengen. Zoals er in Romeinen 12 staat, dat we onze lichamen als een levend offer aan mogen geven. We mogen lofoffers brengen. We mogen financiële dankoffers brengen. We mogen gebedsoffers brengen. Ach, we mogen als priesters onze offerdienst vervullen. We zijn priesters. En u weet waarschijnlijk wel, misschien wel goed om dat vers er even bij op te slaan in de Petrusbrief, dat dit ook voor ons geldt. In 1 Petrus, we nemen tegenwoordig de Petrusbrief door op de Bijbelstudieavonden. Prachtige brief, waar we veel uit kunnen leren. In vers 9 van 1 Petrus 2, daar staat het heel duidelijk. In 1 Petrus 2, vers 9, daar staat, gij echter zijt een uitverkoren geslacht. En dat schrijft hij aan de gemeente. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Een volk, daar heb je het dan weer, goden ten eigendom. We zijn van hem. Waarom? Om de grote daden, dat is onze priesterdienst, om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Daar staan ook die twee dingen. Daar staat in vers 9, uit de duisternis geroepen. Israël was uit Egypte geroepen. Daar heb je het over de Exodus. Uit de duisternis tot God geroepen. Wat een geweldige taak. En die Mozes. Ik zeg wel eens, die Mozes, wat was dat toch een ontzettend sportief figuur, hè? Er staat hier in het ene stukje wat we met elkaar gelezen hebben, dat Mozes 3 keer op en neer even naar God, en toen zei God, ja, ga het maar weer vertellen. En toen moest hij het weer naar God vertellen. 3 keer op en neer even die berg van waarschijnlijk 2200 meter hoogte even beklimt. Daar sta je lang niet altijd bij stil. Ik weet wel dat toen Mozes 120 jaar was en bijna stierf, dat er van Mozes 2 dingen staan over zijn conditie. Er staat dat zijn oog niet verduisterd was. Nou ja, toen waren er natuurlijk ook nog geen brilletjes. Maar, laserbehandelingen. Maar zijn oog was niet verduisterd. En ik denk niet dat er alleen het geestelijk oog mee bedoeld wordt, maar ook zijn fysieke ogen. En het tweede, en zijn kracht was niet geweken. Nou, dat zou je maar kunnen zeggen aan het einde van je leven. Ik niet, denk ik. Maar dat was de conditie van Mozes. Maar Mozes was als het ware de middelaar die tussen God en het volk instond. Zoals Jezus onze belangen behartigt voor God. Maar er is wel een groot verschil. Want toen Mozes uiteindelijk met de 2 stenen tafelen de wet van God, Gods wil, naar beneden kwam, op die dag, misschien is het toch wel goed om die 2 versen even met elkaar te vergelijken. In Exodus, kunt u dat vinden, Exodus 32. Toen was dat grote moment gekomen. De grote Pinksterdag voor het volk van Israël. Dat God met zijn geest, met zijn wil, maar dat was een wet op stenen tafelen. Toen God naar beneden kwam in die wet, dan staat er in vers 28 van Exodus 32. Exodus 32, vers 28. De Levieten deden naar het woord van Mozes. En er vielen van het volk op die dag ongeveer 3000 man. 3000 man die omkwamen toen God met zijn heilige wet naar beneden kwam. Dat was de heiligheid van God en de zonde van het volk. En als je nu in Handelingen 2 kijkt, dan is het Pinksteren. En dan komt de wet niet op stenen tafelen naar beneden, maar door de geest. Op tafelen van vlees, in je hart als het ware. En dan staat er in vers 41 van Handelingen 2. Handelingen 2, vers 41. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Zou dat nou zomaar toevallig zijn? Zomaar, nou ja, toeval. Laat God hier niet zien dat wat er toen gebeurde rondom de berg Sinaï, dat God in zijn grote heiligheid naar beneden kwam en dat de mensen dat niet konden verdragen. Dat 3000 mensen omkwamen. En dan komt God in zijn geest naar beneden en dan komen er 3000 mensen tot geloof. Dat is niet zomaar toevallig. Wat ik heel mooi vind in dit stukje in Exodus 19, dat God neerdaalt 50 dagen na de uittocht. En dat God 50 dagen na de uittocht het volk van Israël als eerste direct instructies geeft. U kunt het lezen in Exodus 20 over de eredienst. En ze vertelt hoe ze een tabernakel moeten maken. En hoe God gaat bouwen aan een huis hier op aarde. 50 dagen na de uittocht. Nou, ik denk genoeg argumenten, genoeg vanuit het woord van God om te laten zien dat wat hier gebeurde als het ware een voorafschaduw is over dat wat er in Handelingen 2 gebeurt, over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar nog iets verder. Wat zegt God? God zegt tegen Mozes, zorg ervoor dat je over 3 dagen klaar bent. Ga de kleren wassen. Laat het volk zich reinigen. En zorg dat je over 3 dagen je nette pak aan hebt. En je nette kleren aan hebt. Want God komt naar je toe. Wees erop voorbereid. En dan zegt de Heer letterlijk. Kijkt u maar in Exodus 19 vers 11 of vers 10. Ga tot het volk, heilig hen heden en morgen. En laten ze hun klederen wassen en tegen de 3e dag zullen zij gereed zijn. Weet u wat de Jezus letterlijk zegt in Lucas 13, vers 32. Ik moet vandaag en morgen onderweg zijn. Op de 3e dag ben ik gereed. Dat zegt hij in Lucas 13. Op de 3e dag ben ik gereed. Abram, we gaan er vanavond nog heel iets over zeggen, ging 3 dagen met zijn zoon op weg naar de berg Moria. Op de 3e dag zou het offer gebracht worden. Op de 3e dag ben ik gereed. Mensen, er is maar 1 plek, 1 ding waardoor wij gereed zijn, onze klederen gewassen worden, waardoor we God mogen ontmoeten. Dat is alleen door het volbrachte werk op Golgotha, op die 3e dag waarvan de Heer Jezus zegt, dan ben ik gereed. Als we dan kijken hoe Mozes, dat volk van God, toen de dag aanbrak, die 3e dag, kunnen ze zich dat een klein beetje voorstellen wat daar gebeurt? Die hele berg staat te schudden op zijn fundamenten. Het onweert van alle kanten. Er is bazuingeschal. Er komt een donkere wolk boven op deze berg. De mensen die zijn zo vol vrees. Er staat van Mozes, hij was enkel vrezen en beving. Als God verschijnt. En toen dat gebeurde, leidde Mozes dat volk uit de legerplaats naar God. Naar de ontmoeting met God. Ik denk soms wel eens, als je over de heiligheid van God nadenkt, de grootheid van God, de almacht van God, zijn we ons daarvan nog wel bewust? God zei, Mozes, ik daal in een grote, donkere wolk op deze berg neer, ik zal tot je spreken, zodat het volk mij gaat vrezen en in jou gaat geloven. Zo zei God het tegen Mozes. We hebben gelezen dat het vuur van God neerdaalde bovenop de berg. Het heilig vuur. Gebeurde dat ook niet met Pinksteren? Dat God met zijn vuur naar beneden kwam? En dat als het ware het offer aangestoken werd? Wij als gemeente, dat we ons aan de Heer mogen opofferen? Nou, dat staat in de Hebreeënbrief. Wij zijn genaderd tot de stad van de levende God, Sion. Als gemeente mogen we een woonstede van God zijn. We zijn genaderd tot zijn stad, de gemeente. Wij zijn genaderd tot 10.000-tallen van engelen die ten dienste staan van de gemeente. We zijn genaderd tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, tot een erfgename. Ik zeg altijd, broeders en zusters, een gemeente, een eredienst mag feestelijk zijn, want we vieren feest met elkaar, maar tegelijkertijd ook plechtig. En dat mag nooit elkaar je moet het nooit naar elkaar toe uitspelen. Soms kan een dienst zo plechtig zijn dat er van de feestelijkheid niets meer overblijft. Soms kan een dienst zo feestelijk zijn dat er van plechtigheid helemaal niets meer te vinden is. Feestelijk, maar ook plechtig. We zijn genaderd tot de rechter boven alles. God, het hoofd van alles. We zijn genaderd tot de geesten De rechtvaardigen die de voleinding al bereikt hebben. Als gemeente vorm je één gemeente, zelfs met hen die al ontslapen zijn en bij de Heer zijn. We zijn ook tot hen genaderd. En samen met de gemeente die al bij de Heer is, vormen we één gemeente. We zijn genaderd niet tot Mozes, maar tot de ware middelaar, de Heer Jezus. En we zijn genaderd tot het bloed van besprenging, waardoor we volkomen gereinigd zijn. Als laatste zegt de Hebreeënbrief: pas dan op, als God zo heilig is en zo ontoegankelijk voor een mens, tenzij we de Heer Jezus mogen kennen, pas dan op dat je God niet zomaar afwijst als hij spreekt. Of je afwendt van hem. En dan staat er zo mooi in de Hebreeënbrief: laten we God dan ook vereren op een hem welbehagelijke wijze. Niet of wij het wel leuk vinden. Er zijn tegenwoordig zoveel samenkomsten, diensten waarin het allemaal opgeleukt moet worden. Het moet toch allemaal leuk zijn en flitsend zijn en het moet toch modern zijn en het moet helemaal naar de trant van deze wereld. De Bijbel leert ons dat niet. Laten we alsjeblieft niet steeds denken van hoe kunnen we een dienst opleuken. Is het mij wel welgevallig? Maar laten we ons in de eerste plaats afvragen, is het een hem welbehagelijke manier? Wat past bij de heiligheid en de grootheid en de reinheid van God? En dan eindigt de Hebreeënbrief: een dienst vol eerbied. Dat staat er letterlijk in Hebreeën 13 of Hebreeën 12. Vol eerbied en ontzag. Want, en dan sluit de Hebreeënbrief dat af als hij terugkijkt naar wat er gebeurde. Want onze God is een verterend vuur. Want onze God, dat is de God van degene die de Hebreeënbrief geschreven heeft in het Nieuwe Testament, niet was, maar is een verterend vuur. Wij denken heel vaak, ach, die God van het Oude Testament is een heel andere God. Het is dezelfde God. Het is dezelfde God die wij in Christus mogen benaderen. Maar daardoor wordt God niet anders. Wij worden veranderd. Wij worden gereinigd. Maar God is en blijft altijd dezelfde. En laat niet zomaar met zich spotten. Ik hoop dat wij naar aanleiding van Exodus 19 bereid zijn om dat te doen wat hij van ons vraagt. Zijn eigendom, zijn koninkrijk van priesters en zijn heilig volk, waarin we God mogen dienen. Amen. Laten we samen gaan zingen, 428. 428 uit de bundel Opwekking. Daar gaat het over de genade die wij oneindig groot gekregen hebben van hem. En dat we zo alleen door zijn genade voor hem mogen leven. 428. Laten we samen de Heer danken. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u in uw woord zo duidelijk bent. Heer, als u aan Mozes laat zien wie u bent, wie u werkelijk bent, Heer, in al uw grootheid en majesteit, dan lezen we dat Mozes enkel vrezen en beving is. Heer, als Johannes u ziet, Heer Jezus, in uw verheerlijkte situatie, dan valt Johannes als dood aan uw voeten neer. Heer, en als we deze dienst begonnen zijn met het lied Heilig, 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 dan heb ik soms wel eens de indruk, Heer, dat we absoluut niet weten wat uw heiligheid voorstelt. Heer, dan gaan we soms zo gemakzuchtig en soms zo wereldlijk met u om. Heer, wilt u ons opnieuw laten beseffen dat met u niet valt te spotten en dat u spreekt en we wijzen u af. Heer, dat u dezelfde God nog steeds bent. Heer, u bent nog steeds een God als een verterend vuur, waar we als mens zelf nooit voor kunnen standhouden. Maar we danken u, Heer Jezus, dat u hebt laten verteren door het vuur aan het kruis van Golgotha. Dat u onze plaats ingenomen heeft. En dat we nu een geweldige middelaar mogen hebben die ons in een relatie met God brengt als onze Vader. Heer, wat is het geweldig dat u in Christus onze Vader geworden bent. Maar nog steeds dezelfde heilige God. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons helpen om te ontdekken wat het betekent om verlost te zijn? Niet om verlost te zijn en vrij te zijn en doen waar we zin in hebben. Maar dat we verlost zijn en naar u toegebracht zijn, Heere God, om u te mogen dienen. Heer, wilt u ons helpen als gemeente om de koers, de lijn van uw woord vast te houden. En ons niet te laten verleiden in de maalstroom van deze wereld, om als gemeente steeds meer te verwateren met de wereld om ons heen. Heer, wilt u ons helpen om heel dicht bij u te blijven, Heer Jezus. Om de volheid van uw Heilige Geest in ons leven te mogen ervaren. En vol van uw Geest een heilig priesterschap te mogen zijn. Heer, dank u wel voor deze morgen. U bidden, Heer, wilt u het woord wat we vanmorgen gehoord hebben in ons hart uitwerken. Heer, dank u wel dat we dat nu mogen vragen. Wilt u met ons meegaan naar huis, ons een goede zondag geven. En ook vanavond, Heer, als we bij elkaar komen om aan elkaar door te mogen geven, Heer, wat u in ons persoonlijk leven doet. Heer, wilt u ons dan een hele fijne avond geven. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. En dat is lied 104 uit de bundel Johannes de Heer. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. De eerste twee coupletten zingen we voor de zegenbeden. Het laatste couplet na de zegenbeden. En tijdens de eerste twee coupletten wordt er nog gecollecteerd voor het onderhoud van de gebouwen. Laten we heen gaan onder de zegen die de Heer ons allen mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de hemel zal opengaan en we voor altijd door Christus thuisgehaald mogen worden. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.